Ik wil u voorgaan in gebed. Grote God in de hemel, in de midden van deze dag mogen we tot u komen. Heren, we zijn bijeengekomen om te gedenken dat u uw zoon gegeven hebt voor ons. U hebt het licht doen schijnen door hem. Heren, we zeggen u dank dat u hem gegeven hebt. Gegeven heb om voor ons te lijden en te sterven. Om zijn bloed te geven, zodat wij als zondaren behouden kunnen worden. Heren, geef ons een gezegende middag die uit mag lopen tot eer van u en uw grote naam. Wil ons zo nabij zijn. We bidden voor alle die door ziekte of andere reden, die er normaal wel zijn, verhinderd zijn, wilt u ook hen nabij zijn. Geef ons zo een gezegende middag, dat bidden en smeek u, om Christus wil. Amen. Ik wil u lezen Jesaja 64, de eerste 7 versen. Och, dat u de hemel zou openscheuren, dat u zou nederdalen, dat de bergen voor uw aangezicht zouden wegsmelten, zoals vuur kreupelhout aansteekt en vuur het water laat opborrelen, om uw naam aan uw tegenstanders bekend te maken. Laat zo de heidenvolken voor uw aangezicht sidderen, toen u ontzagwekkende dingen deed die wij niet verwachten, daalde u neer. Voor uw aangezicht smolten de bergen weg, ja, van oude tijden af heeft men het niet gehoord, en men heeft het niet ter oren genomen. En geen oog heeft het gezien, behalve u, o God, wat hij doen zal voor wie op u, op hem wacht, u ontmoet, wie zich in u verblijdt, wie gerechtigheid doet, wie op uw wegen aan u blijven denken. Zie, u was zeer toornig, want wij hebben gezondigd. Wij hadden gezondigd, maar in deze wegen is de eeuwigheid en zouden wij verlost zijn geweest. Echter, wij zijn allen als een onreine. Al onze rechtvaardige daden zijn als een bezoedeld kleed. Wij allen vallen af als een blad en onze misdaden voeren ons weg als de wind. Er is niemand die uw naam aanroept, die zich beijvert om u vast te grijpen. Want u verbergt uw aangezicht voor ons. En u doet ons wegkwijnen in de greep van onze ongerechtigheden. In het begin wil ik een paar woorden zeggen. Ik vind het fijn dat u toch nog in zo'n grote vertaler gekomen bent. Er zijn verschillende mensen ziek. Ik hoorde zojuist dat meneer Eckelboom zondag zijn enkel gebroken heeft. En die had al zoveel problemen met zijn been. Die moet wachten op een operatie, dus allemaal niet zo leuk. Ik heb ook nieuwe gezichten gezien. Ook heel hartelijk welkom. We hebben hulp geregeld voor tussendoor. Dus dat is allemaal voor elkaar. En ik hoop dat aan het eind we nog een paar mannen hebben die eventjes wat willen helpen. De rommel opruimen op de dames. Meestal komt dat wel goed. En ik vertrouw erop dat dat ook vandaag weer goed komt. Dominee, welkom. Mevrouw, welkom. Boekjes. De mensen die heel achterin zitten, daar zijn geen rode boekjes. Maar verder zijn er wel rode boekjes. Dus boekjes uit alle mond. Dominee van de Zwaag zal de meditatie houden. Hij heeft de titel gegeven van zijn meditatie. Verlangen naar verlossing naar aanleiding van Jesaja 64 vers 1. Ik zou zeggen, dominee, gaat u gang.
Ja,
Psalm 130. Ja, ik ben in de klus kwijt. We gaan eerst Psalm 130 vers 3 en 4 zingen. En dan...
Yeah.
is vrij. Van ongerechtigheden, zo doet hij ook aan mij.
Vanmiddag wil ik de kerstmeditatie houden vanuit Jesaja 64, het eerste gedeelte van het allereerste vers. En daar bidt de profeet, want het is een gebed, och dat u de hemel zou openscheuren, dat u zou neerdalen. Ik heb als titel gekozen, verlangen naar verlossing. Het zal niemand ontgaan zijn dat de woorden die hier gesproken worden, deze woorden van gebed, indringende woorden zijn. De profeet die rijgt hier maar niet een aantal woorden aan elkaar, zonder dat hij wezenlijk erbij betrokken is. Integendeel, hier klinkt de stem van zijn hart. En hier klimmen nou de woorden op vanuit het diepste van zijn ziel. Het is geen plichtmatig gebed hier in Jesaja 64. Dat voelt iedereen wel aan die deze woorden leest. Hier is sprake van een uitstorten of een uitgieten van het hart, zoals de psalmdichter daar zo treffend over spreekt. En zoals, als het tenminste goed ligt in ons leven, er ook bij ons van tijd tot tijd sprake van is. Het is volkomen waar, daar heeft u gelijk in. Niet ieder gebed is zo indringend als dat van Jesaja hier. Dat hoeft ook niet te betekenen dat we niet betrokken zouden zijn bij wat we bidden. Al moeten we soms aan de andere kant ook heel eerlijk beleiden dat dat wel zo is. En dan kunnen we de gedachten bij het gebed niet houden, niet waar. En dan weten we soms na het bidden niet eens meer of wij gebeden hebben. Dat zal iedereen wel eens overkomen zijn. Maar iedereen die bidden geleerd heeft, weet ook van die tijden waarin onze ziel zich uitstort voor de Heer. Waar het water dat ons hart dan gevuld heeft, over de randen heen stroomt en dat een woordenstroom vanuit onze lippen opklimmen naar omhoog. En dat is nou precies waar het hier om gaat in Jesaja 64. Jesaja de profeet, zijn hart is vol en hij stort het uit voor Gods aangezicht. En waar is zijn hart dan mee gevuld? Nou, helaas niet met blijdschap. Hij kan zich op dit moment niet vinden in de woorden van de dichter van Psalm 66. Die woorden die we ook allemaal wel kennen. Door hoogsten arm het geweld onttogen, zal ik genoopt tot dankbaarheid verschijnen voor zijn heilige ogen met offers aan hem toegezijd. Nee, er leeft geen verwondering over de daden van de Heere in zijn hart. Maar er is veel meer nood en verdriet die zijn ziel bezetten. Hij is ermee overstelpt, als je een Bijbels woord dat in de psalmen zo vaak ook gebruikt wordt, zou willen gebruiken. En wat is dan de nood die Jesaja hier aangrijpt? Het heeft weinig te maken met zijn persoonlijke omstandigheden. Hij is niet getroffen door ziekte. Er zijn geen grote tegenslagen in zijn eigen leven of dat van zijn familieleden. Maar het is de deplorabele toestand van land en volk waar hij zo mee vastloopt. In de verzen 10 en 11 die we niet gelezen hebben, daar wordt het verwoord, uw steden, uw heilige steden zijn een woestijn geworden. Sion is een woestijn geworden. En ons heilig luisterrijk huis, waarin onze vaderen u prezen, is met vuur verbrand. De steden van Israël, van Juda, die de trots waren van ieder rechtgeaarde Israëliet, lagen in die dagen waarin de profeet Jesaja leefde in puin. En dat zelfs geldt van Jeruzalem, de stad die voor Israël meer is dan een hoofdstad van het land alleen. En ook de tempel, het geestelijke centrum van het land, ligt terneer. Ons heilig, luisterrijk huis, waarin onze vaderen u prezen, is met vuur verbrand. En hoe kan dat nou allemaal? Wie is verantwoordelijk voor de woestenij en de deplorabele toestand? Nou, dat zijn de vijanden, dat zijn met name de Babyloniërs, die in grote aantallen zijn gekomen en Israël hebben mee- en weggevoerd, de grote steden hebben verwoest, de tempel met vuur hebben verbrand, het kostbare tempelgerij hebben meegenomen. Kortom, van Israël is weinig meer overgebleven op dat moment dan een levenloze ruïne. Slechts hier en daar nog een klein overblijfsel van de gloriedagen van veleer, toen de stad bloeide en koningen als David en Salomo over het volk regeerden. Maar hoe is dit toch allemaal mogelijk? Want Israël heeft toch de levende God aan haar zij. We lezen toch meer dan eens in het Oude Testament dat Israël de oogappel is van de Heer, door hem in liefde verkoren. En heeft de Heer ook niet een bijzondere geschiedenis met zijn volk? En is er niet sprake dan geweest van een uitleiding uit het diensthuis van Egypte? En een doorleiding door de woestenij? En een inleiding in het land Kanaan? En heeft God, hun God, niet aan zijn volk stad en dorp in bezit gegeven? En was de Heere niet tastbaar in hun midden? Heel die historie door. Hoe is het dan toch mogelijk dat op dat moment heel het land in woestenij ligt en dat de vijanden zo huisgehouden hebben? Hadden de goden van Babel dan toch groter macht dan Israëls God? En was de trieste situatie van die dagen toch eigenlijk niet, om zo te zeggen, te wijten aan de onmacht van de Heere? Wie de trieste situatie van die dagen met menselijke ogen beschouwde, die zou bijna zoiets gaan denken. En ongetwijfeld zullen er ook geweest zijn die dat zo gezegd hebben: de Heere heeft het onderspit moeten delven ten opzichte van Bel en Nebo, de goden van Babel. Maar Jesaja en al de andere ware vromen, zij wisten wel beter. En de diepste oorzaak, zo wisten zij, van alle ellende is niet de onmacht van onze God, maar het is de ongehoorzaamheid, de goddeloosheid van ons volk. Van ons en onze vaderen tevens, wij zijn van het heilspoor afgegaan, omdat de meerderheid van ons andere goden heeft gediend. Goden zonder leven en zonder zintuigen. Daarom heeft God ons in de handen van de Babyloniërs moeten overgeven, als straf, oordeel op de verlating van zijn dienst, als middel ook om ons tot bezinning en uiteindelijk ook tot bekering te brengen. Nee, niet Gods onmacht, maar onze ongerechtigheden zijn de oorzaak van de woestenij. Jesaja weet dat en hij beleidt dat. En als je dit gedeelte leest, dan zul je op verschillende plaatsen in dit gedeelte het ook tegenkomen. Wij waren allen als een onreine. Onze ongerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. Wij allen vallen af als een blad en onze misdaden voeren ons heen als de wind. Jesaja wist de diepste oorzaak van alle woestenij en ellende zijn onze zonden en onze ongerechtigheden. Nee, dat wil niet zeggen dat de profeet zich boven het volk wilde verheffen. Want als je het goed leest, dan merk je op dat hij heel nadrukkelijk in de wij-vorm spreekt. Dus wij allen, ook ik, zegt de profeet, wij zijn allen schuldig aan de woestenij. Wij zijn van het heilspoor afgegleden. Nou, ik denk dat als we dit zo met elkaar overdenken vanmiddag, dat we wel kunnen begrijpen dat het hart van de profeet tot de rand toe gevuld is met moeite. En deze nood brengt hem tot dat indringende gebed. En hij zegt, Heere, och dat u nou de hemel zou openscheuren. En dat u nou zou neerdalen. Want hij weet dat als de Heere niet zou komen, dan zal er van redding en verlossing geen sprake kunnen wezen. Want het is van mensen niet te verwachten. En heel nadrukkelijk legt hij het ook open en zegt hij, Heere, u moet het doen. Scheur het doek dat de aarde omspant. Maak een opening in het hemelgewelf en daalt u neer, Heere. Komt u nou zelf in ons midden? Nee, u moet geen engelen sturen, want dat zou te kort zijn. U moet zelf verschijnen. Och, dat u de hemel zou openscheuren en dat u zelf zou neerdalen, o Heere. Want dan alleen is er werkelijk verwachting. Dan alleen is er verlossing mogelijk. Blijf niet in de hoge hemel toezien op de nood van ons, op onze zondeschuld. Daal toch af, och, dat u de hemelen zou scheuren. Heere onze God. En zo is zijn verlangen naar verlossing verwoord. Een intens verlangen naar echte verlossing die de Heere alleen kan schenken. Je zou kunnen zeggen, dat is nou oudtestamentisch advent. Hij heeft uitgezien naar de Heere zelf, naar de verlossing van de Heere. Die alleen kan in de nood uitkomst schenken. Nou heeft Jesaja het natuurlijk niet meer meegemaakt, hè, want hij leefde in die tijd en dat is honderden jaren voordat de Heere Jezus kwam. Maar nou zijn wij vanmiddag bij elkaar en we hopen dat ook in de komende week nog vaker met elkaar te mogen doen. Wij mogen erbij stilstaan dat de Heere de hemelen heeft opengescheurd. Om zo te zeggen dat het doek dat de aarde omspant, dat de Heere daar een opening in heeft gemaakt. En dat hij inderdaad zelf naar deze aarde is neergekomen. De Heere heeft geen engel gestuurd, of het moest zijn alleen maar om de komst aan te kondigen. Natuurlijk, dat weten we. De engel die bij Maria kwam en die later ook bij de herders is gekomen. Maar hij kwam zelf. God kwam zelf ter verlossing. En dat is het machtige evangelie van kerst. Dat wat Jesaja hier als een verlangen verwoordt, dat heeft de Heere vervuld. Hij is in eigen persoon neergedaald in onze werkelijkheid. En die mag u zo breed nemen als u die maar nemen wilt. In onze werkelijkheid vol ellende, vol gebrokenheid, vol schuld, vol van onmacht. Hij is verschenen ter verlossing. Ja. En dat is het machtige wat we in deze week weer mogen horen en met elkaar overdenken. Het is kerst geworden. En dat betekent meer dan dat er alleen maar wat romantische dingen te doen zijn. En dat we wat mooie liedjes met elkaar mogen zingen. Dat mogen we ook allemaal wel doen. Maar het gaat om deze machtige werkelijkheid. Dat God verschenen is en de hemel heeft opengescheurd. En dat hij die verlossing heeft geschonken. God heeft naar ons omgezien. Zelf is hij naar deze aarde afgedaald in zijn eigen lieve zoon, de Heer Jezus Christus. Als het kind in de kribbe ligt, dan is daar God zelf in ons menselijke vlees. Als Maria en als Jozef daar samen met de herders rondom die kribbe staan, dan mogen ze zich verwonderen over het feit dat God ter verlossing is gekomen. Niet dat ze nou de diepe werkelijkheid helemaal konden doorgronden, maar ze hadden toch al zoveel van de Heilige Geest ontvangen dat ze er oog voor hadden dat dit inderdaad God zelf was die gekomen was. Er is verlossing gekomen. Er is vergeving van zonde. Er is eeuwig leven door God zelf, midden in de doodse en de dorre werkelijkheid en de woestenij van ons mensenleven, geschonken. In Christus Jezus, zijn eigen lieve Zoon. En dat mogen we herdenken en daar mogen we ook van leren leven. Want u zegt van, ja, het kan natuurlijk 100 keer een machtig evangelie zijn dat God ter verlossing is gekomen. Maar hoe krijg ik daar nou deel aan en hoe wordt die verlossing nou voor mij? We mogen neerknielen aan de kribbe. En we mogen met verwonderde ogen zien hoe God zelf is neergedaald. En dieper dan hij neergedaald is, kon niet. En dieper dan hij neergedaald is, hoefde ook niet. In de diepste nood van ons leven is hij gekomen. Ik mag alles bij hem zoeken. Al dat wat mij bezwaart, ik mag het aan hem overdragen. Al die schuld die mij bezwaart, ik mag het bij hem neerleggen. Ik mag hem in het geloof, om zo te zeggen, ermee ruilen. Dat hij zijn genade, ontferming en liefde aan mij schenkt als ik mijn ellende aan hem toevertrouw. En dat geeft vrede in het hart. Dat geeft de vrede van kerstfeest echt in onze zielen. En dan kun je zingen. Dan kun je werkelijk je hart in vreugde tonen verheffen. God heeft naar ons omgezien. God heeft naar mij omgezien. De hemelen zijn gescheurd en God is zelf tot ons neergedaald. En weet je, dan mag je zelfs al ook nog een blik verder werpen. Je blik nog iets verder werpen, want zoals God de hemelen heeft gescheurd, zo zal hij dat straks nog eens een keer opnieuw gaan doen. Dan komt Jezus met engelen scharen omgeven als koning naar deze werkelijkheid. Om zijn volk de volkomen verlossing te schenken. En om al de vijanden van hem en van zijn volk ook te verderven. Dan maakt hij straks alles nieuw. En komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid gaat wonen voor altijd en eeuwig. Och, dat u de hemel zou openscheuren, dat u zou neerdalen, is het verlangend gebed van de profeet. In ons hart mag leven, Heere, wij verwonderen u, wij verwonderen ons over dat machtige kerstfeit, dat u de hemel hebt opengescheurd. En dat u nedergedaald bent, u zij alle lof, alle aanbidding, alle eer. Amen. Psalm 80, vers 1 en 5, dat zijn ook weer van die adventswoorden. En dan klinkt het eigenlijk vanuit de psalmen, wij verlangen naar het blinkende licht dat in Christus zal verschijnen. En dan mogen we in het Nieuw Testamentische licht erbij bedenken, dat blinkende licht, dat is verschenen. Psalm 80, 1 en 5. En als we dat gezongen hebben, dan zingen we met elkaar de lofzang van Maria, de verzen 1 en 3.
We gaan nu pauze houden. We willen ongeveer rond 4 uur verder gaan met ons programma. Er komt koffie, thee met wat erbij, dus wacht u rustig af. Er wordt voor gezorgd.
Thank you. Thank you. Als commissie hebben we even in de keuken gekeken. Wij vragen ons af of iedereen een stukje kerstkrans heeft gehad. U nog niet, dominee. Oh, maar daar gaan we direct voor zorgen, met grote spoed.
Als iedereen zit, stel ik voor dat we verder gaan met het zingen uit aller mond. In Bethlehem stal, vers 1 en 4. Daarna zal Joke den Westen een gedicht voordragen. En dan gaan we verder met het gezang 4, de lofzang van Simeon. Vers 1 en 2.
Het is donker en de wind waait guur. De winter is gekomen. Het is levenloos in de natuur en kaal staan struik en bomen. Maar zie, het licht is opgegaan. Blijf in uw duisternis niet staan. De oude wereld stelt teleur, het gist aan alle zijden. Men hoort van doodslag en terreur, van roof en bloedig strijden. Zoek vrede voor uw droef gemoed en val de vrede vorst te voet. De kerken hebben afgedaan, de deuren zijn gesloten. Men wil zijn eigen wegen gaan, de kleinen met de groten. Keer weder, ga naar Bethlehem. Kniel neder, luister naar Gods stem. Wij tasten als een blinde rond. Er zijn geen zekerheden. Wij vinden nergens vaste grond, geen troost in tegenheden. In Bethlehem lag het heilig kind, waarbij een zondaar berging vindt. Men waant zich in een paradijs, met pracht en rijkdom overtogen. Elk mens leeft op zijn eigen wijs en doet wat goed is in zijn ogen. Die praal en weelde zal vergaan, maar het licht der wereld blijft bestaan. De wereld spot met Bethlehem, waar Jezus werd geboren. Zij overschreeuwt des heilands stem, die kan haar niet bekoren. Geloof en zie, Gods eigen zoon zit nu verheven op de troon. Het kindeke, zo arm en teer, gewonden in de doeken, komt straks gewis als rechter weer en zal het kwaad bezoeken. Nu nog uw weg naar hem gericht, uw duisternis wordt dan tot licht. Laat allen uit hun zondigheid de morgenster aanschouwen. De heiland heeft de weg bereid, laat ons op hem vertrouwen. Hoor naar zijn nodigende stem. Ga door het geloof naar Bethlehem.
We zingen nu uit de lofzang van Simeon. Even kijken. Nee. Dan zingen we Komt alle tezamen.
Come on.
Het kerstverhaal van vanmiddag heet De Schriften van Hanneke Bouwman. Corrie Kok zal het verhaal voor ons voorlezen.
De Schriften van Hanneke Bouwman. Hanneke Bouwman, niet de klompenmaker, maar de knecht van de boer op het achterland, is vroeger een woesteling geweest. Dat begon al op school. Hij was zo'n klein, donkere manneke met vuur in zijn ogen. Wat dat betreft leek hij niks op zijn vader of zijn moeder. Dat waren grote, kalme mensen. Er was wel een verklaring voor, maar daar wist Hanneke niks vanaf. Dat was een geheim. Een geheim op een dorp. Hoe gaat het daarmee? Er wordt gefluisterd in de huizen. Het jong volk brengt het de straat op. Gezeid een vondeling, zei er eentje op het schoolplein tegen de kleine Hannes. Ze hebben hem op de stoep gelegd als een pakken voor Sinterklaas. Haha, zei Hanneke. En gij zijt meegekomen met Tienis de vrachtrijder. Het is echt waar, zei een ander. En ze lachten. Dat lachen. Daar werd Hanneke woest om. Hij pakte zijn klomp en snoerde ze de mond. De twijfel was geboren. Hij ging naar huis. Hij ging naar zijn moeder. Hij keek naar haar. Lijk ik op haar? Nee. Op vader dan? Helemaal niet. Vondeling, vondeling, riepen de jongens van de olieboer op weg naar school. Dat is niet, schreeuwde hij. Hij sloeg de ene een bloedneus en duwde de ander in de sloot. Toen hoorde zijn moeder ervan. Ze aaide over zijn hoofd. Ze gaf hem een kus. Zeg dat het niet waar is, snikte hij. Het was waar. Op een donkere avond lag er een bundeltje op de stoep met een kindje erin. Hanneke boemste met zijn vuisten op tafel en toen met zijn hoofd. Zij toch kalm, zei zijn moeder. We waren zo blij mee, joh. We hadden zelf geen kinder. Had het niet goed bij ons? Hanneke zweeg. Hij veegde zijn gezicht af en ging naar buiten, naar zijn konijnen. Het jaar erop kwam hij van school. De meester had hem nog graag langer willen houden. Hanneke was zijn beste leerling. Hij had nog nooit zo'n goede leerling gehad. Maar Hanneke ging met vaders mee naar de boer. Hun huisje stond op het erf van de boerderij. Het was zo'n klein arbeiderswoninkje. In het dorp kwam hij bijna niet meer. Dat ging zo door tot hij een jaar of 16 was. Hij kreeg ineens vrienden, maar geen goeie. Hij ging naar het café. Hij dronk. Hij vocht. Over zijn afkomst praatte hij nooit. Met geen mens. Maar thuis, op het zoldertje had hij een schrift. Daar schreef hij in met een dik potlood. Wie ben ik? Wie is mijn vader? Waarom heeft mijn moeder mij afgestaan? Waarom sta ik alleen in het leven? En Hanneke vocht het hardst tegen God. Dat ging veranderen. Een kameraad van hem, net zo dronken als hij, stapte in het pikkendonker naast een bruggetje. De volgende morgen werd hij gevonden aan de slootkant. Toen begon Hanneke stiller te worden. Hoe gaat zoiets? Dat is niet te bevatten. Hij ging het gevecht tegen God verliezen. Op een avond schreef hij: nu weet ik iets over mijn afkomst. Ik ben een kind van Adam. Alles zou goed zijn, als ik Gods kind maar mag wezen. Onder het werk had hij diepe gedachten. Zijn eigen diepe gedachten. En in de avond pakte hij zijn schrift weer en hij schreef: wat zal de oogst van mijn leven zijn? Er is een tekort aan alle kanten. Om Gods kind te zijn, moet men het kind kennen. Heilig kind, dierbare borg. Van tijd tot tijd kocht Hanske een nieuw schrift. Wat was er al niet te schrijven? Een zee van zonden. Een oceaan van vergeving. Hanske bleef vrijgezel. Toch wist hij van liefde. Hij had er een lief in alle stilte. De dochter van de bakker. Licht haar had ze en blauwe ogen. En ze had een aparte naam. Engelien. Eigenlijk was die naam een beetje rooms. Maar mooier was niet te bedenken, vond Hanske. Ze trouwde met een onderwijzer. En Hanske schrijft: vandaag is één het huwelijk getreden, dat ze maar heel gelukkig worden mag. Dat jaar stierf onverwacht zijn pleegvader en 4 jaar later zijn pleegmoeder. En hij schrijft: heden mijn lieve moeder ten grave gedragen. Hoe goed is ze voor mij geweest? Hoe ben ik in liefde tekortgeschoten? Nu ben ik geheel alleen. God heeft mij echter vertroost met de 23e psalm. Ik ben eenzaam, maar met God gemeenzaam. Kalm gingen de jaren verder. Ook de boer en zijn vrouw raakten uit de tijd. Hun zoon ging boeren. Hij was een rustige, goede jongen. Hanske kon in zijn huisje blijven. Er kwam een nieuw rieten dak op. Het werd opgeknapt. De boerin kookte voor hem. Hij had het best. Af en toe zocht hij zijn schriften op. Hij nummerde ze. En hij gaf ze een titel. Hij bladerde door de bladzijden van zijn leven. Hanneke is nou de 60 voorbij. Hij begint een oudachtig manneke te worden, met een kopje als een bewaarappeltje. Overdag werkt hij zo'n beetje bij de boer, of hij helpt de boerin. Bonen draaien, koper poetsen, zegels plakken van de Vivo, 1000 in een boekske. In de zomeravond zit hij graag op het bankje, naast de kamperfoelie. Hoe schoon ligt de hof erbij. Hoe vol kleur zijn de pronkerten, de floksen en de stokrozen. Zij vertellen Gods eer. Ze beschamen de mens. Als de avonden komen, leest hij. Er is de krant en de boerderij. En dan zijn er de boeken. Die boeken van Hanneske, die zijn niet op 2 handen te tellen. De oudvaders en het overjarig koren, levensbeschrijvingen van Luther en Calvijn en al die mannen meer. Maar ook boeken over Indië, Zuid-Afrika en de Noordpool. Een boek over bestrijdingsmiddelen en over sterrenkunde. Er is ook een boek, een heel oud, dat hij eerst niet erg vertrouwde. Hij kreeg het van de dokter en die is, ondanks al zijn kundige, soms net een onverschillige hond. Hier, Hannes, Gedachten van Pascal. Dat is net iets voor jou, had hij gezegd. Het boek bevat zoveel wijsheid, dat hij maar een paar regels tegelijk kan bevatten. Daar denkt hij dan over in de stal of onder het aardappelschillen. Soms schrijft hij er ook wat over in zijn schrift. De kennis Gods zonder de kennis van de ellende maakt hoogmoedig. De kennis van de ellende zonder de kennis van God maakt wanhopig. De kennis van Jezus Christus houdt het midden, omdat wij daarin God en onze ellende vinden. Hij krijgt veel aanloop, Hanneske. Wat ze bij hem zoeken, dat is niet te begrijpen. Maar ze komen. Er zijn de kleine kinderen van de boer. Hij leest hen voor. Hij timmert een poppenhuis en een ledikantje en meer van zulk gesnor. En hij schrijft ook in een poëziealbum. Als ik eens dichtersgeest bezat, dan had ik op dit albumblad een prachtig gedicht geschreven. Nu ik deze gave mis, wens ik u wat beter is. het eeuwig zalig leven. De groten komen ook. De jongste jongen helpt hij met meetkunde en algebra. Daar verdiept hij zich zo'n beetje in. De oudste zit op de landbouwschool. Er is praat genoeg met het gewas en de nieuwe inzichten. En dan zijn er de jonge mannen. Ze zitten om de driegaatskachel, ze drinken een bakske en ze praten. De zoon van de onderwijzer komt ook. Zijn haar is zo licht, het is bijna wit. Af en toe komt er eentje apart, die heeft moeilijkheden. Wat denkt de gij ervan, Hanneske? Hanneske luistert, hij trekt aan zijn pijpje, hij zegt er het zijne van. En wat God ervan zegt. Er is de veearts. De veearts is een godlogenaar. Hanneske helpt hem als er een koe zwaar moet kalven. Ze praten over het wonder van de geboorte. Ze zijn het nooit eens samen. Toch hebben ze hun vriendschap. Wat is het leven? Vraagt de veearts. De adem Gods, zegt Hanneske. Je bent een filosoof, Hannes. En gij zijt? Hanneske heeft zo zijn zorg over die ruige man met zijn laarzen en zijn manchesterse broek. Gij zijt een arme mens, als ik het zo eens mag zeggen. Ge weet een hoop en ge denkt nog meer. Maar ge gelooft niks. En daarom is er leegte in u. Het blijft een hortje stil. Dan zegt de veearts. Je kunt toch niet in mijn hart kijken. Nee, hè? Maar God kan het gelukkig wel, zegt Hanneske. En dan is daar de dominee, die geleerde man. Van tijd tot tijd zoekt hij Hanneske op. Ik ga soms met een koud hart de preekstoel op, Hannes. Dan moet er meer Gods aangezicht zoeken, dominee. Een nabij leven dat geeft warmte. Er is soms zo'n afstand tussen mij en de mensen. Ge moet aan hun zielen denken en aan uw eigen ziel. Wat daarvan terecht zou komen als God er niet naar omkeek. Jouw geloof is zo eenvoudig, Hannes. Soms ben ik jaloers op je. Ik heb ook mijn doorn, zegt Hanneske. Een vreemde vrouw en een vreemde man, dat zijn mijn vader en moeder geweest. Ik weet niet waar de wortels van mijn leven liggen, dominee. Ze zwijgen en hebben hun gedachten. Hoe hardleers is een mens wat een werk heeft God aan hem. Als Hanneske op een dag dahlia staat te rooien, rijdt de post de dam op. We gaan de nachtschuit weer in, Hannes. Hier, een brief. Zijn neus is rood van kou en misschien ook wel van iets anders. Wie zal het zeggen? Een brief. Afzender. G. Visser, Rotterdam. Hanneske gaat ermee naar binnen. Hij snijdt de brief open en leest. Hij gaat zitten en leest hem nog een keer. De vrouw komt hem roepen voor het eten. Waar blijft het toch, Hannes? Lees die een brief, zegt Hanneske. Beste Johannes, leest de boerin. Met de nodige aarzeling stuur ik u deze brief. Ik zou graag iets met u willen bespreken. Mijn oude moeder heeft mij op haar sterfbed een bekentenis gedaan. En die betreft uw afkomst. U zult nu wel begrijpen waar het over gaat. Mijn moeder heeft haar hele leven lang wroeging gehad. Wij, mijn vrouw en ik, vinden het ook verschrikkelijk dat het zo gebeurd is. Zonder tegenbericht wil ik u graag eens opzoeken. En wel op 23 november aanstaande, om ongeveer 10:00. Ik hoop van harte dat u mij ontvangen wilt. Hartelijke groeten van uw halfbroer, Gerrit Visser. De vrouw legt de brief neer. Maar Hannes toch. Ze gaat zitten en ze kijkt elkaar aan. Hanneske ziet zo wit als de melkkan op het aanrecht. 'S avonds schrijft Hanneske met mooie letters op een nieuwe bladzijde in zijn schrift. Hoe kronkelig zijn de wegen in dit leven. En toch leiden ze alle naar één doel. Ik heb een brief gehad van mijn halfbroer. Door Gods oneindige goedheid zal ik mijn familie leren kennen. Over zoiets raakt een mens niet uitgedacht. Hanneske snoeit de bramen en blijft stilstaan met de tang in zijn hand. Hij zet de tuinbank in de schuur en gaat erop zitten om te prakkezeren. Hoe is het mogelijk? Ik heb familie. Ik sta hier niet alleen op de wereld. In het kippenhok blijft hij staan met het voer in zijn hand. De kippen kakelen. Ik heb een broer, een halfbroer, Gerrit Visser. De oude doorn prikkelt nog, maar hij is kleiner geworden en minder scherp. Zijn moeder heeft vroeging gehad. Ze is hem niet vergeten. 23 november. Er is nachtvorst geweest, maar nu blinkt de zon in de ramen van Hanneske's huisje. De ruiten zijn gezeemd, de gordijntjes zijn gewassen, er staat een ruiker bloemen op tafel, blauwe herfstasters. Hanneske zit in zijn leuningstoel. Hij heeft zijn zondagsjaske aan, zijn pijp is gestopt. Hij wacht. Er stopt een auto op de weg. Een man stapt eruit. Hij vraagt iets aan de oudste jongen van de boer die de dam aan het vegen is. Nu komt hij naar Hanneske's huis toe. Een lange man met grijs haar en een goudkleurige bril op. Een heer. Hanneske doet de deur open en begroet zijn gast. Wat zijn woorden bij zoiets? Ze komen langzaam en blijven aan de oppervlakte als een plaske water dat over de stoep kruipt. De bezoeker heeft donkere ogen achter zijn bril. Hij zet die bril op en af. Hij poetst de glazen schoon. Vertelt dat hij in Rotterdam woont. Hij vertelt over zijn werk. Hanneske luistert. Die heer, dat is niet zomaar een heer. Dat is een fabrikant. Zijn vader heeft een fabriek opgebouwd. In het klein is hij begonnen. En uw moeder? Vraagt Hanneske. Ja, mijn moeder. De heer Visser zet zijn gouden bril recht. Hij voelt in zijn zakken. Hij schuifelt met zijn voeten. Mijn moeder was een lieve vrouw. En ik hoop dat u haar niet verachten zult. Ze was voor ons heel goed, maar was nooit echt vrolijk. Toen ze oud geworden was, begon ze soms zomaar te huilen. Nu weten we dat het niet zomaar was. Een paar dagen voor haar dood heeft ze ons verteld wat er voor haar huwelijk gebeurd is. Ze was dienstmeisje in Rotterdam en kreeg kennis aan een keurige man. Maar toen ze in verwachting bleek te zijn, verdween hij opeens spoorloos. Zijn naam weet ik niet. Ik weet ook niet waar moeder haar kind... Mij, zegt Hanneske. Ja, waar u geboren bent. Ze was wanhopig. Thuis hoefde ze niet aan te komen. Haar vader was een dictator. Ik heb hem nog gekend. Op een of andere manier had ze gehoord van uw pleegouders. Goede, eenvoudige mensen die verlangden naar een kind. Op een donkere avond heeft ze u hier gebracht. Maar haar hart bloedde. Hanneske zegt niks. Zijn kopje zakt. Wat voelt een mens niet op zo'n ogenblik? Troost en pijn. Vreugde en droefheid. Zitten alle op dezelfde stoel. Mijn moeder, gaat de heer Visser verder, moet u haar hele leven in het oog gehouden hebben. Ze wist dat u hier nog woonde en wat voor werk u deed. Ik denk, ze heeft u altijd vanuit de verte lief gehad. Nu is Hanneske zo ontroerd dat hij zijn rode zakdoek moet pakken. Ze zijn beiden stil. De zon is hoger geklommen. Hij schijnt door de takken van de perenboom. Hij werpt streepjes licht en streepjes schaduw naar binnen. Later lopen ze samen naar de auto. Het is mooi van hoe dat je gekomen zijt. Geen mens had er iets van geweten als je het niet gedaan had, zegt Hanneske. Ik heb het mijn moeder beloofd. De heer Visser geeft Hanneske een hand. Hij knikt tegen de oudste jongen die bij het hek staat. Hanneske kijkt de auto na. Dat daar nou zijn halfbroer gaat. Daar kan een mens niet inkomen in zoiets. De jongen komt bij hem staan. Mooie Peugeot, hè, zegt hij. Op de verjaardag van Hanneske, 3 december, komt er een kaart. Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag, familie Visser. Die kaart zet Hanske op de schoorsteen. Hij bekijkt hem elke keer. Op de 21ste zal hij op bezoek gaan in Rotterdam. Daar staat hij mee op en gaat hij mee naar bed. Hij krijgt een kramp van op zijn borst. Een vreemde kramp. Dat is van spanning. Daar zijn Hofmandruppels goed voor. De dagen donkeren. Er is nog iets wat Hanske bezig begint te houden. In zijn schrift klaagt hij zijn nood. God houdt zich zo stil. Hij verbergt zijn vriendelijk aangezicht. Het is advent en het is donker in mijn ziel. De prikkel is uit mijn leven weggenomen. Is dat dan toch geen genade? De kortste dag komt met regen en storm. Hanske is al vroeg op. Hij zit in zijn nachtkleren te schrijven. Vanmiddag zal ik naar Rotterdam gaan. Mocht de Heere mij maar vergezellen. Ik heb het daar niet naar gemaakt. Mijn familie was de laatste tijd nummer 1 en de Heere nummer 2. Hanske wordt gehaald met die mooie Peugeot. De familie woont in een oud, mooi huis in de binnenstad. Mevrouw Visser is een klein en teer, een popke met zilveren haar. Ze drinken koffie in een grote, lange kamer. Hanske zit naast een boekenkast en hij kan het niet laten. Hij houdt zijn hoofd schuin. Er is veel, ziet hij, maar het voornaamste ontbreekt. Leest u graag? Vraagt het mevrouwke. Erg geren, zegt Hanske. Kon u goed leren vroeger? Jawel, Hanske vertelt over zijn jeugd. Wat een gemiste kansen, zucht ze. Och, ik zei nooit iets tekort gekomen. Het mevrouwke zwijgt, ze roert haar koffie met een fijn lepeltje. Die boer en die boerin zorgen dus goed voor u, vraagt de heer Visser. Dat is een ding dat zeker is. Als u iets tekort mocht komen in financieel opzicht, wil ik u graag helpen. Dat is mooi aangeboden, maar ik heb nergens gebrek aan. Hanske doopt zijn koekje in de koffie. Hij drinkt met kleine slokjes. Over Gods trouw zou hij willen vertellen. En over zijn zorg. En over zijn goedheid. Maar zijn dorre hart zegt, gij, ge zou de naam des Heren maar belasteren. De heer Visser vraagt of hij foto's wil zien. Foto's van zijn moeder. Foto's van zijn moeder. Een jonge vrouw met donker krulhaar. Een vrouw op het ijs. Een vrouw in de bergen. En ze lacht. En een oud vrouwtje in een leuningstoel. U lijkt niet op haar, zegt mevrouw Visser. Hanske schudt zijn hoofd. Hij legt de foto's op elkaar. Hij maakt er een stapeltje van, een keurig stapeltje, een rechthoek. Er komt ook visite. De zoon van de heer Visser met zijn vrouw en zijn kind. Hanske kijkt hem aan, een blonde jongen met een snorretje. Hij zucht. Wat is dat toch? Hij is bij zijn familie. Maar hij heeft geen eigenschap aan hen. Maar het kind, het is nog geen jaar oud. Het heeft pittige, donkere oogjes. Geef mijnes, zegt Hanske. Hij huilt misschien wel. Hij is eenkennig, zegt het jonge moedertje. Oh, maar daar weet Hanske wel raad op. Hij doet zijn horloge af en houdt het kleintje voor. Dat horloge is groot. Het blinkt, het tikt. Het kleintje steekt zijn handjes uit. Hanske voelt het warme lijfje. Hij ziet de dikke handjes met putjes erin. Er trilt iets in zijn borst, een groot schoon gevoel, een pijn, die toch zoet is, een klein neefje, zijn eigen achterneefje. Ze eten met z'n drieën, alleen Hanske vraagt een zegen, de anderen wachten. Als hij zijn ogen open doet, kijkt het mevrouwke hem aan. Hij heeft niet veel honger, hij zit zijn brood een beetje te verkruimelen. Zijn thee wordt koud. Na het eten vraagt de heer Visser wanneer hij Hanske naar huis moet brengen. Als ik u niet ontrief, dan maar gelijk, zegt Hanske. Hij verlangt naar huis, naar de boerderij, naar de kleine kinderen van de boer. Ze rijden door regen en harde wind. Hanske zit weggedoken in een hoekje van de auto. Hij laat zijn kopje triestig hangen. Ik heb er weer niks van terechtgebracht. Ik heb het weer verzondigd. Ik heb mijn familie gevonden. Maar ik moet Gods nabijheid missen en zijn lieve gunst. De regen ratelt op de vooruit. Donker ligt daar de landweg. Een man sopt door de plassen. Zijn haar plat kletsnat op zijn hoofd. Het is de veearts. Och. De auto rijdt de dam op. Hanske bedankt de heer Visser. Hij is een goede, edele man, zijn halfbroer. Daar is dan zijn huisje. Zijn eigen lieve huisje. De boeken, die zijn vrienden zijn, ze begroeten hem. Daar is zijn eigen stoel. Hij steekt zijn houten armen naar hem uit. Maar er is geen rust. De spijt en de schuld, ze zijn mee naar binnen geslopen. Ze klagen hem aan. De wind jaagt om het huis. De lichtpaal wiegt heen en weer. Hanske zit in zijn stoel. Hij staat er donker in. Heere, wil toch onder mijn strooidakske inkomen. Op de boerderij verwachten ze hem nog. Ze komen hem roepen. De kinderen zijn nog op. Er is er eenjarig geweest. De kleintjes schuiven aan zijn knie in hun ponnetjes. Ze laten hem een nieuw boekske zien en speelgoed. Er is voor jou nog een taartje, zegt de kleinste. En de grootste zegt, nou ken ik mijn tekst voor het kerstfeest al. Zeg maar op, zegt Hanske. Het is een mirakel zoals dat kind leren kan. Namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker. Welke is Christus de Heere in de stad Davids? En dit zal uw teken zijn. Gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. Hanske tuurt in het gele licht van de lamp. Een stal, Maria en de timmerman, herders daarbij in aanbidding. En in de kribbe, o heilig wonder, het kind, de zoon van God, de zaligmaker, gekomen voor zondaren, voor een albederver. Het meisje duwt haar krullenbolletje tegen hem aan. Goed zo, vrouwke. Hanske veegt met zijn hand langs zijn ogen en langs zijn neus. De jongste jongen zit achter het harmonium. Hij vlecht het ene vers door het andere. Hij heeft talent, die jongen, hij improviseert. Nou, de lofzang van Simeon, zegt Hanske. De jongen trekt de fluit en de subbas uit. Hij gebruikt de kniezwellen. Hij doet zijn best op de schone akkoorden. Hoe kan alles ineens een ander gezicht krijgen? Laat in de avond pakt Hanske zijn schrift. Hij zou het wel vol kunnen schrijven over de goedheid en barmhartigheid van God. Hij schrijft, het mysterie van mijn geboorte is opgelost. Hoeveel groter is het geheimenis van Christus geboorte? In de stad Davids liggen, door Gods genade, de wortels van mijn leven. Hanske gaat de boel sluiten. Hij kijkt naar de kachel en naar de oliestellen. Hij doet de dingen van iedere avond. De wind buldert, de regen ruist. Nog een keer komt Hanneske's halfbroer hem opzoeken. Ze praten met elkaar, ze bekijken elkaar ongemerkt. Ze zijn eigen en blijven toch vreemd. De dagen lengen, maar strengen niet. De sneeuwklokjes bloeien volop. De forsythia loopt al uit. Op een lauwe morgen blijven de luiken van Hanske's huisje lang dicht. De boer gaat kijken. Hij is er niet gerust op. Hij roept aan de deur. De stilte geeft antwoord. Op zijn sokken loopt hij de slaapkamer in. Hanske ligt een beetje opzij gezakt. Het is of hij slaapt. Een heel hortje staat de boer bij het bed. Met zijn pet in zijn hand. De dokter komt. Een mooie dood, zegt hij. Hoe kan de dat nou zeggen, dokter, zegt de boerin. Nou, er is hem lijdensbaard gebleven en is jullie niet tot last geworden. Dan houdt hij zijn mond, de dokter. De boer, die kalme man, ziet er ineens uit of hij hem de deur uit wil gooien. Op tafel ligt Hanneske's laatste schrift. Het ligt open. Boer en boerin, als mij soms iets mocht overkomen, dan is mijn nalatenschap voor jullie. God moge het u lonen, wat jullie voor mij gedaan hebben. Mijn horloge is voor mijn klein achterneefje. Geef aan mijn familieleden en mijn vrienden ieder een boek van de 4 bovenste planken in mijn kast. Het boek van Pascal is voor de dokter, maar mijn Bijbel is voor de veearts. Mijn schriften zijn voor jullie, als aandenken. Lees hoe de Heere gezorgd heeft. De dominee komt. Hij staat bij het bed en is stil. Eeuwig zingen, van Gods goede tieren heen, zegt hij op de lest. En de boerin huilt een beetje. Hoe gaat het met een mens? Hij wordt herinnering. De boer deelt de boeken uit. De dokter kijkt vreemd op, maar hij lacht gelukkig niet. De veearts staat soms soort verlegen met Hanneske's Bijbel in zijn hand. Heeft hij er verder nog wat bij gezegd? Vraagt hij. Nee, zegt de boer. En hij bedenkt te laat en met spijt dat Hanneske gezegd zou hebben, aan het woord hedde genoeg. Wat de schriften betreft, ze worden door de boer en zijn vrouw zuinig bewaard. Ze liggen op nummer, in een la van een oud kabinet. Door genade alleen, de delen 1 tot en met 6. Vaak worden ze nog eens gelezen en herinneringen aan Hanneske opgehaald. In de advents- en kersttijd lezen ze opnieuw wat Hanneske schreef. Het is zijn geestelijk testament. Het mysterie van mijn geboorte is opgelost. Hoeveel groter is het geheimenis van Christus' geboorte. In de stad Davids liggen door Gods genade de wortels van mijn leven. Ook die van u en van mij.
We zijn er stil van. We gaan nu zingen uit alle mond, nu zijt welkomen. En daarna zingen we lied 36, Stille Nacht, vers 1, 2 en 3. We gaan zo de broodmaaltijd gebruiken. Het volgende gaan we doen. De kopjes worden opgehaald. Aard zal eerst de maaltijd openen met gebed. De kopjes worden opgehaald. Dan wordt de soep uitgedeeld. Daarna zullen we de broodjes op tafel zetten met drinken erbij. Er komt nog een broodje met kroket. En daarna komt er nog een bakje met fruit. En als dat allemaal geweest is, dan zal Dominee van der Zwaag de maaltijd besluiten.
Ik kreeg net een cijfer van de dames dat ze eerst de kopjes komen ophalen.
Dat is al net geregeld. Wil jullie even een momentje wachten? Dat we eerst beginnen met gebed?
Nee, ze willen graag eerst de kopjes hebben.
Nou, dan de enige wijziging. De dames willen graag eerst kopjes verzamelen. Ja, maar dat was de bedoeling van niet, hè? Eerst bidden en dan...
Geef.
Ja, dat maakt niet uit.
Anders heb je net gebed zo veronderd.
Oh, dat maakt toch niet uit. Maar dan gaan de mensen lopen. Dat is natuurlijk dat wat ik heb. Ik wil het eigenlijk niet hebben. En nu gaan de mensen allemaal lopen.
Ja, Joke moet nog mee.
Ja, maar kijk, daarom had ik eerst gewoon willen beginnen met de rest. Goed. Ik weet niet wie dat nou weer geregeld heeft.
Dat kan Nel zeggen.
Ja, maar dan is ze niet meer bemoeien. Ben je nou weer 10 minuten bezig van die rommel opgehaald? Of zou je dan onder het rommel halen dat de mensen kunnen gaan wandelen? Nog niet. Ik ga rustig zitten. Ik vind het onrustig.
Thank you.
Broeders, zusters, wij willen zo dadelijk eerst beginnen met het oog op de maaltijd die er staat te komen. Een echtelijke aanvaring zie ik. Er is mij iets opgevallen toen ik het programma heb bekeken. Ik weet niet, voorzitter Cor, wat de achtergrond daarvan is. Maar... ja, ik zit daar een beetje mee. Misschien is het u niet opgevallen, maar mij wel. Als het gaat over... Nee, nog niet over de portemonnee, broeder van Gerestein. Dat komt nog wel. U mag nog even sparen. Nee, dat is het volgende. Cor, kan jij daar antwoord op geven? Jij hebt degenen die zuster zijn op het programma met de voornaam op het programma gezet. En de broeders die wat doen, die staan allemaal netjes met hun voorletter. Wat is hier nou de achtergrond van? Dat wil ik wel eens weten.
Dat zal ik je nog wel een keer vertellen.
Ja, ik overrompel je natuurlijk met die vraag, hè? Nou goed, eventjes nog een kleine achtergrond van het verhaal wat Corrie voorgedragen heeft. Dat verhaal, daar zat dus een stuk dialect in. Dat heb u wel gehoord. En als sommigen zich afvragen van welk dialect is dat, dan moet u een beetje denken aan de regio Bommelerwaard en plaatsen als Poederooien. En misschien ook nog een stukje land van Heus en Altena, Werkendam of zo, weet je wel. Dus een beetje in die hoek. Ja, ik had dat ook eens een keer op school in Werkendam. En ik wacht even tot de dames uitgepraat zijn. En toen was er verteld, had ik verteld op school van Paulus op weg naar Damascus. En de andere dag vroeg ik, wat heeft de meester gisteren verteld? Nou ja, de een zei dit, de ander dat. Ik zei, en waar ging Paulus naartoe? Ja, naar Damascus. U snapt het denk ik wel. Naar Damascus, in Werkendam zeggen ze, Damascus, de meisjes. En die jongen, dat kind had het woord Damascus gehoord. Dus die maakte daar Damascus van. Ja, zo ging dat. Nou goed. Beste mensen, we gaan een zegen vragen voor de maaltijd en de Heere danken voor wat hij tot nu toe heeft gegeven. Terwijl het buiten donker is aan het worden en de duisternis over de aarde daalt, mochten wij ook deze middag stilstaan bij hem, de Heere Jezus Christus, die van zichzelf heeft gezegd, ik ben het licht der wereld. Hij die gekomen is in de duisternis van mensenharten. Heren, wat een wonder. Daar kunnen wij nooit genoeg over nadenken. We raken er niet over uitgedacht. Dat u, o Heer Jezus Christus, naar deze aarde gekomen bent om de duisternis te verdrijven in donkere harten. En heren, dat is een wonder van uw genade, als we het licht des levens hebben mogen ontvangen. Dan kunnen wij ook echt kerstfeest vieren. Dan is het geen zaak van alleen maar de buitenkant. Maar dan is het ten diepste een zaak van de binnenkant. Dan zijn we er heel intens geestelijk bij betrokken. Heren, wat een wonder dat we daar samen over na mochten denken. Dat we zoveel uit uw hand mochten ontvangen deze middag. Dat we mochten zingen. En dat we ook elkaar mochten ontmoeten. Heren, wilt u wegnemen wat niet was naar de reinheid van uw heiligdom. En wilt u ons ook gedenken, nu we zo dadelijk de maaltijd hopen te gebruiken. Dat is ook een zegen. Dat is ook een blijk van uw trouw. En tegelijkertijd denken we aan diegenen die dit moeten missen. Wilt u de hulp die daarvoor gedaan wordt zegenen? Mensen die ook in deze donkere dagen tekort komen. Misschien niet eens een dak boven het hoofd. Heren, zegen alle instellingen die dit werk doen om daarin uitkomst te schenken. Wil gij geven dat we een goede gezegende maaltijd uit uw hand mogen ontvangen, goede gesprekken mogen hebben. En als wij willen afsluiten door nog te luisteren naar een stukje uit uw woord. Heren, maak het goed. We vragen u dit alles niet omdat wij het hebben verdiend. We willen u het schenken naar de trouw van uw verbond. Alleen uit genade om Jezus wil. Amen. Ja, dan moet u maar even geduld hebben wanneer er iets op tafel komt. Maar wees ervan overtuigd dat er heel wat op tafel komt. Echt. Dus alvast eet smakelijk toegewenst. Voor degene thuis, de microfoon gaat nu even uit.
Maar hier in Venendaal, ik ben wel eerlijk, Thank you. Lieve mensen allemaal, ik heb een vraag aan jullie. Willen jullie eerst de soep, nog een extra bakkie of een kroket? Steek jullie de hand op voor de soep. Nou, dat zijn er niet zoveel. Oké, dan gaan we over tot eerst naar de kroket en dan wachten we met de soep.
Houdt u nog wel een plekje over in uw binnenste voor een broodje kroket?
Thank you.
Dit is een 9, ben je wij.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
Doe eens aan. Ja. Beste mensen, ik hoop dat de maaltijd gesmaakt heeft. Als er nog mensen zijn die honger hebben, laat ze zich alsjeblieft melden. Krijg ze dan een broodje mee voor thuis. Dominee van der Zwaag zal nog een gedeelte uit de Bijbel lezen en afsluiten. Daarna zingen we Ere zij God. En ik heb daar staan wie dat kan staande. En ik verzoek u daarna nog heel even te gaan zitten. Oh, sorry. Ik vergeet nog iets heel belangrijks. Aan het organiseren van zoiets... zijn kosten verbonden en die worden altijd betaald door de diakonie. De diakonie stelt het heel erg op prijs als wij ook een bijdrage. Dus ik stel voor dat we na de schriftlezing en na het gebed van dominee van der Zwaag onder het orgelspel van Teus een collecte houden. Ter bestrijding van de kosten. En die kosten, dat geld gaat nu weer naar de diakonie. En in het kerkblad kunt u zien wat de collecte opgebracht heeft.
Cor nog niet gedaan heeft, maar wat zeker ook op zijn plek is, dat is de mensen bedanken die voor deze geweldige maaltijd gezorgd hebben. De mensen die de... Oh, dat was je nog van plan. Oh. Ah, daarom moeten we straks weer gaan zitten. Oh, juist. Nou, de soep was lekker hoor. Nel, dankjewel. Ik wilde lezen uit Jesaja 60, de eerste drie versen, en ook de versen 19 en 20. En als we ze gelezen hebben, dan zal het ook duidelijk worden waarom. Jesaja 60, sta op, word verlicht, want uw licht komt. en de heerlijkheid van de Heere gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken. Donkere wolken, de volken. Maar over u zal de Heere opgaan. En zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En heidevolken zullen naar uw licht gaan. En koningen naar de glans van uw dageraad. En dan het 19e vers en het 20e. De zon zal voor u niet meer zijn tot een licht overdag. En als een schijnsel zal u de maan niet verlichten. Maar de Heere zal voor u zijn tot een eeuwig licht. En uw God tot uw sieraad. Uw zon zal niet meer ondergaan. En uw maan zal zijn licht niet intrekken. Want de Heere zal voor u tot een eeuwig licht zijn. En aan de dagen van uw rouw zal een einde komen. Profetisch spreekt Jesaja over het licht dat op zal gaan. En dat niet alleen op zal gaan over Israël, maar ook over de heidenvolken. En ze zullen naar uw licht gaan, staat er. Dat is een belofte en een voorzegging. En koningen zelfs zullen naar de glans van uw dageraad uitzien. Dat het licht dat zal opgaan, dat het een helder licht is, dat mogen blijken uit die verzen die we daarna gelezen hebben. Helderder dan het licht van de zon. Helderder nog dan de weerkaatsing van het licht door de maan, zal het licht zijn dat door de Heere Jezus Christus zal schijnen in de duisternis van het mensenbestaan. En wat hier ook al heerlijk naar voren komt, het zal een eeuwig licht zijn. Er zal geen tijd zijn wanneer dat licht niet zal schijnen. Dat licht zal tot aan alle einden van de aarde schijnen en tot in eeuwigheid. En het zal de duisternis van zonde, maar ook van verdriet verdrijven. Aan de dagen van uw rouw zal een einde komen. Wat heeft de Heere in Christus een helder licht doen schijnen? Laten we samen danken. We danken u, Heere, voor deze maaltijd die we zo samen hebben mogen gebruiken. Er was weer overvloed. En we mochten elkaar ontmoeten. We hebben het goede zo mogen genieten. En ook deze middag, wat was het fijn om die met elkaar te delen. Om naar het verhaal te luisteren, waar zoveel herkenbaars in te vinden was. En ook zoveel onderwijs in zit. We mochten luisteren naar uw woord en het evangelie mocht bezongen worden. U hebt uw licht doen opgaan in de duisternis van ons bestaan. Heere, wilt u geven dat dat licht in onze harten mag schijnen? En ook als de kerstdagen komen, wilt u geven, Heere, dat het dan helder licht mag zijn? Er kan soms zoveel duisternis zijn. We kunnen zo vastzitten aan de dingen van beneden. We kunnen soms ook zo overstelpt worden door de moeite, door het verdriet, door de vragen en door de spanningen. Maar wilt u geven dat het licht van uw Heer Jezus Christus werkelijk in onze harten zal schijnen? Want als dat licht schijnt, dan wordt toch de duisternis verdreven. Immers, het licht is sterker dan welke duisternis. Heere, wat een troost ook te mogen weten dat het licht van u een eeuwig licht is. We hebben er ook iets van mogen horen vanuit Jesaja 60. Een eeuwig licht. Er zal geen zonde, maar ook geen verdriet straks meer overblijven. Wat een verwachting en perspectief. Heere, dat het ons troosten mag. Wij bidden of u ons geleiden wilt als wij zo meteen weer huiswaarts gaan. Wilt u ons bijzonder nabij zijn als we eenzaamheid in ons leven ervaren? Gedenk ons in onze persoonlijke omstandigheden. Wees ons als gemeente ook goed en nabij. We vragen u dit alles in wegneming van het onze. Om Christus Jezus willen alleen uit genade. Amen.
Mag ik u verzoeken op te staan? Als voorzitter heb je altijd het laatste woord, zeggen ze. Dus meestal heeft dominee van der Zwaag dat, maar vandaag heb ik het. Ik wil alle die een bijdrage hebben geleverd aan deze middag heel hartelijk bedanken. En dan begin ik altijd met onze organist, Teus, heel hartelijk bedankt. We hopen dat we volgend jaar weer op je mogen rekenen. Dominee van der Zwaag, heel hartelijk bedankt voor uw meditatie en uw bijdrage. Mevrouw de Beste, heel hartelijk bedankt voor uw gedicht. Ik vond het een mooi gedicht. Nou, Corrie Kok, ja, we werden er allemaal stil van dat mooie verhaal. Ja. We willen ieder jaar wel eens een kerstverhaal, dus en wat dat betreft, wie weet, vragen we nog een keer. Zeg je? Nou, nee. Maar ja, die krijg je zo vaak een beurt. Die heeft al een keer de gelegenheid gehad om een verhaal te vertellen. Dus twee keer, dan moeten we niet te gauw doen, want anders begint hij zich te voelen. Dat moeten we niet hebben. We hebben mooie kistbakjes. En daar hebben we ook een bestemming voor. Er is er eentje voor Emmy Bosch. Eentje voor Celia. Waar zit Celia? Wil je het meenemen voor Celia? Regelen jullie dat? Eentje voor Rina. Ja, dat zijn de stille mensen op de achtergrond. Die altijd zorgen dat jullie lekkere broodjes krijgen. Ik heb er eentje bedacht voor mevrouw Dees. Die zit achterin. Eentje voor Jannie de Graaf. Ze weet het zelf nog niet, maar... Eentje voor Nel van Delen. Ze wil volgend jaar geen soep koken, maar... We zullen er gewoon een bloemkistukje in. Dan kan ze volgend jaar niet wegblijven. Eentje voor Corrie Kok. Eentje voor mevrouw De Beste. Ik heb gedacht, meneer Bokma, die wil er wel eentje meenemen. En ik heb er eentje voor Dini. En dan hou ik de meeste die meegeholpen hebben. En dan hebben we nog het grote boeket. En dat neemt mevrouw van der Zwaag mee. En ze kan geen nee zeggen. Ik wil u allen een fijne avond wensen en een goede reis naar huis. Prettige en een goede kerstdagen wil ik u toewensen. Gezegende kerstdagen.
Thank you. Thank you.